Ezechiël hoofdstuk 21, waar ik nu lees vanaf vers 28. En gij mensenkind profeteer en zeg, alzo zegt de Heere Heere van de kinderen Ammons en van hun smading, zo zeg, het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren. Terwijl zij uw ijdelheid zien, terwijl zij uw leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergene die van de goddelozen verslagen zijn, welke dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Keer uw zwaard weder in zijn schede, in de plaats waar gij geschapen zijt, in het land uw woningen zal ik u richten. Ik zal over u mijn gramschap uitgieten, ik zal tegen u door het vuur mijn verbogenheid blazen, en ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs. Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands. U zal niet gedacht worden, want ik, de Heere, heb het gesproken. En dat is aan deze keer niet een profetie uitgesproken over Jeruzalem, maar voor de gelegenheid over Ammon. Dat wil zeggen, het buurland eigenlijk, Ammon, het land der Ammonieten. Hoewel het familie was van Israël, was het niettemin een van de aardsvijanden van Israël. Ammonieten stammen immers van Ammon, de zoon van Lot. Of was het zijn kleinzoon, vraag ik dan altijd. Maar het schijnt dat men dat in de familie ook niet helemaal, dat men het niet helemaal over kon eens worden. Maar daar gaat het me nou niet om verder. Maar de Ammonieten worden geacht grote vijanden te zijn, aardsvijanden om zo te zeggen, van oorsprong. Van Israël. Niettemin wordt weliswaar uitgebreid hier in Ezechiël oordeel aangekondigd, althans tot op heden, over Israël. En meer in bijzonder over Jeruzalem en daarmee het Joodse volk, het tweestammenrijk. Maar hier in dit laatste stuk van hoofdstuk 21 hebben wij van doen met speciaal een profetie met dezelfde strekking overigens, dus het valt ons nauwelijks op, maar een profetie over Ammon, waarbij oordeel over Ammon wordt aangekondigd. Overigens kwam dat al eerder aan de orde, even in het voorbijgaan, namelijk in vers 20 in elk geval. Want ook in vers 20 was al sprake van dat het zwaard zou inkomen tegen Rabba der kinderen Ammons. En, of staat er dan, maar als u mij vraagt, en tegen Juda, de vaste stad Jeruzalem. Want zoals Jeruzalem de hoofdstad was van Juda, en zoals vandaag weer is, zo was Rabba de hoofdstad van Ammon. Dat is tegenwoordig iets makkelijker. Want van de Ammonieten hebben wij alleen nog over, in de praktijk althans, hebben wij alleen nog over de naam Amman. En dat is de hoofdstad van Jordanië. Maar het is dus duidelijk genoemd naar Ammon. Wanneer het die naam heeft ontvangen, durf ik niet te zeggen, maar ik veronderstel niet al te lang geleden. Ik denk nog geen 100 jaar geleden, als je het mij vraagt, maar vooruit. Maar het is dezelfde stad. Rabba, later genoemd Philadelphia overigens. Ja, hele mooie naam, maar niet te verwarren met dat andere Philadelphia. Maar het heette Philadelphia. En in onze dagen heet het gewoon bij de naam van Ammon. Waarmee men zich tot erfgenamen verklaard heeft van Ammon. En zich verklaard heeft tot Ammonieten. Hoe dat echt in elkaar steekt, dat weet ik ook nooit precies. Want net zo min als te bewijzen valt wie er nou echt van Juda afstamt, en dus op die grond zich Jood kan noemen, net zo min weten wij wie er werkelijk van Ammon afstamt. Maar niettemin, wanneer men zich zo noemt en met de naam en dus met de historie identificeert, is men wat men zegt te zijn. Het zij Joods, om maar een voorbeeld te noemen, het zij Ammoniet. Want met afstamming zelf heeft dat uiteindelijk toch maar heel weinig van doen. Zeker na verloop van zoveel generaties. En hoewel het ons onmogelijk is om het volk der Ammonieten aan te wijzen, kunnen wij gewoon op de kaart de naam Ammon opzoeken en die vinden we dan. Amman, de hoofdstad van Jordanië. Dus voor zover deze profetie nog iets van doen heeft met eindtijd of zoiets, met de dagen van de wederkomst van Christus, zouden wij de Ammonieten dan wel allemaal moeten zoeken in Jordanië. Oostelijk van de Jordaan. Dat kan trouwens moeilijk missen. De aardigheid is namelijk dat wij weten dat Rabba, dan wel de tegenwoordige Amman, in de tijd verwoest is geworden. Vandaar dat de naam daarmee ook verdwenen is. Want dezezelfde Babyloniërs, maar dat zal ik vorige keer vermoedelijk ook wel gezegd hebben, naar aanleiding van vers 19 en 20 en wellicht 21... toen die Babyloniërs namelijk kwamen, is niet alleen Jeruzalem en daarmee de Joodse staat verwoest, maar is ook Rabba verwoest en zijn de Ammonieten aan de Babyloniërs onderworpen. Het ging in één moeite door, zal ik maar zeggen. En vandaar dat het ook voor de hand ligt, als er een profetie komt over de Babyloniërs die inderdaad Jeruzalem zouden veroveren en verwoesten, dat het even gepaard gaat met de opmerking dat hetzelfde ook inderdaad de aardsvijand van Israël zou overkomen, namelijk de Ammonieten. Dat is ook gebeurd. En het wordt in de algemene geschiedenis ook gewoon bevestigd. We lezen er in de Bijbel verder niks over. Begrijp je me goed? Wij lezen vanavond nog wat over profetieën uitgesproken over Ammon. Maar in het algemeen hebben ze dezelfde strekking. Namelijk dat Ammon verwoest zal worden in dezelfde tijd als dat ook Jeruzalem zou verwoest worden. Maar uit de ongewijde geschiedenis weten we ook dat dat gebeurd is. Want Ammonieten zijn uit de ongewijde geschiedenis in het algemeen bekend. Maar zegt men, om een of andere reden zijn ze in de loop van de 6e eeuw voor onze jaartelling uit de geschiedenis min of meer verdwenen. Dat klopt precies, want dat is de tijd, 587 immers was de tijd van de verovering of verwoesting van Jeruzalem. Dat is dus gewoon in de 6e eeuw voor onze jaartelling. En toen is Rabba der Ammonieten, der kinderen Ammons, inderdaad ook verwoest geworden. Later is het herbouwd, maar dat zal u begrijpen, want dat is met Jeruzalem ook gebeurd. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in de dagen van het Medo-Persische Rijk en meer in bijzonder later ook in de dagen van het zogeheten Griekse Rijk is Jeruzalem herbouwd en uitgebouwd daarna bovendien, systematisch. Maar wat Rabba betreft vinden we hetzelfde verhaal, want Rabba werd herbouwd officieel in de 3e eeuw voor onze jaartelling, 200 zoveel dus, of zoiets, hè, vallend in de periode, in de intertestamentaire periode, zo heet het officieel. In de dagen na Malachi, maar voor Matthäus, om zo te zeggen, ongeveer halverwege ertussen, werd Rabba herbouwd door ene Ptolemeus. U weet wel, dat moet u allemaal weten, hè? De Ptolemeën. U weet toch, de dynastie van een van die vier generaals van Alexander de Grote, dat weet u toch allemaal nog, hè? Alexander de Grote stierf en zijn rijk werd verdeeld naar wat schermutselingen uiteraard. Want zo gaat het in de politiek. Onder zijn vier belangrijkste generaals. En een daarvan was Ptolemeus, die dan in de Bijbel genoemd wordt de koning van het zuiden. Nou goed, die had wat afstammelingen. Dat is de dynastie der Ptolemeën. En een daarvan, een van die Ptolemeën, een van die Ptolemeussen dus, hè. Ptolemeussen, bouwde inderdaad Rabba weer op en noemde de stad daarna naar zichzelf, namelijk Philadelphia. Het was namelijk Ptolemeus via Delphus, zo werd hij genoemd. En sindsdien heet de stad Philadelphia. En zo heette het dus ook in de dagen van de Heer Jezus. Hoe het daarna van de aardbodem weer verdwenen is, weet ik niet. Ik meen dat dat gebeurd is weer op dezelfde wijze als Jeruzalem door de Romeinen, want dat waren, zoals u weet, rare jongens. Ja, heel goed. Die verwoest daar helemaal alles wat ze tegenkwamen. En zo verdween ook Philadelphia van de aardbodem. En daarna werd het weer herbouwd. Ik weet niet wanneer precies, maar uiteindelijk werd het, ik dacht in onze eeuw nog, werd het hoofdstad van Jordanië. Toen nog Transjordanië of Cisjordanië noemde men dat. Maar dat is helemaal een verwarrende term. Maar de tegenwoordige staat Jordanië. En als je dus Amman bezoekt, dan word je meteen geconfronteerd met de naam Rabba. Maar nog uitgebreider met de naam Philadelphia. Want er zijn, je vindt in Amman nog een Grieks, in ieder geval een Grieks theater, een oud Grieks theater. En dat stamt dus uit de dagen van Philadelphia. enzovoorts. Met andere woorden, de stad heeft een gelijksoortige geschiedenis achter de rug als Israël. En dus als Jeruzalem. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt ook ongeveer overeen met de geschiedenis van Edom. En dus met Petra. Die is iets ingewikkelder, maar er woonde ook familie van Israël. Hè? Maar het waren Ismaëlieten. Dat komt van nog een paar generaties eerder eigenlijk. Maar goed, daar zullen we het nu niet over hebben. In elk geval, waar Jeruzalem onder het oordeel zou komen, zou zeker ook Ammon onder het oordeel komen. Daarna moet ik u zeggen dat deze woorden niet alleen mijn zinsies, maar als algemene gedachte, dat deze woorden vanaf vers 28 dus inhoudelijk nogal onduidelijk zijn. Ik heb er in ieder geval meer dan 20 vertalingen op nageslagen. Dat is nog helemaal zo. En die geven allemaal wat anders. Dat is moeilijk wijs uit te worden. Dan lees je een andere vertaling en denk je, oh ja, kan. En dan kom je weer wat anders tegen. Ja, zo zou het ook kunnen. Met andere woorden, het is tamelijk onduidelijk wat er nou precies woord voor woord of zin voor zin staat. Maar het is absoluut niet onduidelijk wat er in het gedeelte als zodanig staat. Wat er namelijk staat, is dat Ammon inderdaad onder datzelfde oordeel zal komen dat in ditzelfde hoofdstuk ook wordt aangekondigd voor Jeruzalem. En met name wordt genoemd hier, maar op andere plaatsen wat uitgebreider, dat is in de eerste plaats natuurlijk omdat Ammon altijd al de grote vijand was van Jeruzalem, of een van de grote vijanden, maar heel bijzonder wordt steeds genoemd dat die Ammonieten zich altijd verblijd hebben in een verovering van Jeruzalem enzovoorts. Dat was hier kennelijk ook zo, maar het lachen is hen daarna inderdaad vergaan, dan wel zou hen vergaan. Want in feite waren deze Ammonieten medestanders van de Babyloniërs uiteraard in hun verovering van Jeruzalem. Maar daarna overkwam hen zelf hetzelfde lot. En dat is ook wat in vers 30 in het bijzonder staat. Als er staat, in de plaats waar gij geschapen zijt, in het land uw woningen, zal ik u richten. Een merkwaardige uitdrukking trouwens, als er staat, in het land of in de plaats waar gij geschapen zijt, want normaal worden volken niet geschapen. En voor zover er specifieke volken zijn waarvan gezegd kan worden dat ze geschapen zijn, komen wij eigenlijk terecht bij Israël, toch? Omdat het volk ontstond door een bijzonder ingrijpen Gods. Dat kun je scheppen noemen. Maar hetzelfde wordt gezegd van Ammon. Hetgeen toch terugverwijst naar de merkwaardige oorsprong van dit nageslacht van Lot. Daar ga ik overigens verder niet op in, daar heb ik een goede reden voor. Ik kom namelijk veel te snel terecht in de typologische betekenis van Ammon in de loop van de geschiedenis. En dan wordt het heel erg ingewikkeld, moet ik u zeggen. En daar wilde ik me vanavond niet aan wagen, eigenlijk. Want Ammon, als Moab en Ammon, als de twee zonen, dan wel kleinzonen van Lot, zijn eigenlijk een soort spiegelbeeld van Israël. En in hoge mate wijzen zij beiden op de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Alleen dat is allemaal zo ingewikkeld om uit te leggen, juist omdat we hier van doen hebben met wat ik traditioneel dan maar weer noem negatieve typen. Want ja, dat is een in het algemeen volkomen onbekend fenomeen. Namelijk dat dingen die in de Bijbel historisch negatief beoordeeld worden, dat die omgekeerd een beeld zijn juist van zeer positieve dingen. Dat is nou eenmaal zo. En daarom ga ik er nou liever maar niet op in. Daarna wil ik wel zeggen dat er natuurlijk, kijk, laten we even heel gemakkelijk doen en heel ouderwets bovendien ook. U zult zeggen, wat hebben wij nou aan al deze uitgebreide hoofdstukken waarin oordeel over Israël, het volk van God, wordt aangekondigd? Wel heel gemakkelijk, omdat zo'nzelfde oordeel, praktische toepassing meteen, helemaal aan het begin van de avond, dat kan u nog, hè? Omdat zo'nzelfde oordeel net zo goed zal komen, niet alleen over het Israël zoals het kwam en zoals het nog komen zal, maar een dergelijk oordeel zal net zo goed komen over die volkeren die in onze tegenwoordige bedeling in het bijzonder van Gods wegen gezegend zijn geworden, maar die net als Israël de naam des Heren hun schat zijn vergeten. Ik spreek nu dus over de zogeheten christelijke volkeren. Dat is de praktische toepassing voor ons in elk geval. Maar de aardigheid is dat we dat kunnen ontleden natuurlijk aan het feit dat er eenmaal altijd een parallel loopt tussen Israël in de Oud-Testamentische geschiedenis en de gemeente, dan wel het christendom, want zo kan ik het ook zeggen, in Nieuw-Testamentische geschiedenis. Maar die parallel wordt hier nog, mijn zinziens althans, in het bijzonder aangegeven door meteen naast Jeruzalem Amman te noemen. Of beter, naast het Joodse volk in Jeruzalem wordt meteen Ammon genoemd. En in andere profetieën zal blijken dat niet alleen Ammon genoemd wordt, maar Moab ook, uiteraard in één adem. En in dezelfde adem soms ook nog Edom, want die zijn de drie die bij elkaar nou eenmaal horen. Vijanden van Israël, buurvolken van Israël, maar bovendien in hoge mate oorspronkelijk familie van Israël. Daar gaat het maar om. Maar zoals gezegd, op dat aspect wilde ik eigenlijk helemaal niet ingaan. Wat het schriftgedeelte namelijk zegt, is dat, en dan zeg ik maar gewoon met eigen woorden, zonder op de details in te gaan, want er wordt een taalkundig probleem. Wat het schriftgedeelte zegt, is dat Ammon zelf geneigd is de wapens op te nemen tegen Israël. Maar de Heer zegt, steek die wapens maar weer weg, steek die zwaarden maar weer weg, blijf maar gewoon thuis, want er komt een zwaard naar jullie toe. Zo zit het ongeveer. Het wordt altijd nogal laconiek voorgesteld, dit soort dingen. Eenvoudig omdat ze ook zo voor de hand liggend zijn. Want het is één ding dat wij kennen. Een genadige, barmhartig en goede tieren God. Een God die liefde is. Maar aan de andere kant zouden wij ook kennen een God die rechtvaardig is. En daar gaat dit uiteraard in het bijzonder over. Al deze hoofdstukken. Feitelijk het grootste deel natuurlijk van heel dit Bijbelboek. Want waar het over gaat, en dat hebben we voorgaande hoofdstukken gezien, en het volgende wordt het nog uitgebreider besproken, is dat het volk Israël haar bestaan en eventuele welvaart, voor zover die er was, te danken had aan de Heere, aan Jehovah, de God van Israël. Maar, klaagde de Heere, zij hebben mij vergeten, ze willen naar mij niet luisteren. Dus één. Punt twee, ze luisteren wel naar anderen. En in het bijzonder dan ook naar andere goden. Dan zeg ik het nog heel netjes. Want het is tamelijk gênant zelfs maar om dat hele hoofdstuk te lezen hoor. Hoofdstuk 22. Want zo grof wordt het er eigenlijk gezegd. Maar de gedachte is dat waar men de Heer in vergetelheid gesteld heeft. Ik vind het een prachtige uitdrukking voor iets wat natuurlijk helemaal niet prachtig is. Maar waar men de Heer in vergetelheid gesteld heeft. Komt van die Heer inderdaad het oordeel over dit volk uitgebreid. Dus niet meer dan recht. En waar anderen daar dan nog lol in hebben, zoals deze Ammonieten, is het ook niet meer dan recht dat een dergelijk oordeel komt over de Ammonieten. En hetzelfde wordt niet hier, maar wel elders gezegd over de Edomieten. Precies zo'n profetie die zegt, jullie verblijden je in de ondergang van Jeruzalem, maar jullie zullen aan hetzelfde lot niet ontkomen. En dat is ook wat er gebeurd is, want ook Edom en dus Petra en nog wat steden natuurlijk werden in de tijd net zo goed verwoest door diezelfde Babyloniërs overigens. Maar dat wordt hier verder niet gezegd. Vers 30 dus. In de plaats waar gij geschapen zijt in het land uw woningen zal ik u richten. Dat wil zeggen oordelen. En ik zal over u mijn gramschap uitgieten. Ik zal tegen u door het vuur mijner verbolgenheid blazen. De Heer zal blazen. En u weet dat het blazen heeft rechtstreeks van doen met oordeel. Zeker als het blazen door de neus is. Want dat kan ook. Dan heet het meteen toorn, hè. Nou goed, sissen, ja, wordt het ook genoemd, wel tegen u sissen. Blazen, dat wil zeggen, de Heer zal door zijn geest, door zijn kracht een oordeel brengen. En daar gaat het over hittige toorn en hier heet het dan vuur mijner verbolgenheid. En ik zal je overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs. De gedachte is niet dat de Babyloniërs in brand stonden overigens. Maar u ziet dat de vertalers wat moeite hebben gehad met schriftgedeelte. Het idee is gewoon dat deze brandende mensen mensen zijn die de brand komen brengen. Die het vuur komen brengen waardoor ook inderdaad Amman, dan wel Rabba of Ammon verteerd zou worden. Maar wat ik in het bijzonder nog even moet aanhalen is het laatste deel van vers 29. In vers 29 staat, terwijl zij uw ijdelheid zien, terwijl zij uw leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergenen die van de goddelozen verslagen zijn. En degenen die van de goddelozen verslagen zijn, zijn gewoon de Joden, het Joodse volk, verslagen door de Babyloniërs. Maar die Ammonieten willen dan nog wel even zich stellen op de halzen, hun voet, laars. Maar goed, hun voet zetten op de halzen van degenen die overwonnen waren, enzovoorts. Maar daarom zou het oordeel komen, en dan staat er, welke dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Let op de uitdrukking. Ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Want het is dezelfde uitdrukking die gebruikt werd in vers 25. In verband met Israël. En in verband met Zedekia. Maar via Zedekia wordt er daar gesproken over de uiteindelijke laatste machthebber over het Joodse volk. Dat is dus in de dagen van de grote verdrukking. Als er staat in vers 25, en gij, o onheilig goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Dat is gewoon de eindtijd, de tijd van het einde. Alleen hier staat er de tijd van het einde der ongerechtigheid. Tijd van het einde der ongerechtigheid, vertaald met tijd van uiterste ongerechtigheid. Dat is het ook, maar door de vertaling ontgaat je dat het eigenlijk de uitdrukking is, de tijd van het einde, maar dan nog met een toevoeging erbij. Nou goed, maar over diezelfde tijd der uiterste ongerechtigheid en diezelfde dag dus ook, als uit vers 25, wordt gesproken hier in vers 29. Hetgeen impliceert dat als vers 25 en 26 en 27 uiteindelijk betrekking heeft op gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden, en dat lijkt mij buiten kijf, dan geldt hetzelfde natuurlijk ook voor vers 29. En dus wordt hier alsnog een oordeel aangekondigd over het tegenwoordige Amman. En dus over het tegenwoordige Jordanië. Zo zit dat. En in dat licht vind ik het wel aardig dat die naam van Ammon inderdaad inmiddels weer op de kaart staat. Want zo is het dan eigenlijk. Maar betekent tegelijkertijd dat daarmee dezelfde profetie, of deze profetie, ook op Amman en dus de Ammonieten, om zo te zeggen, van toepassing gebracht wordt. Betekent dus dat ook hier het toekomstige oordeel over, laten we maar zeggen, gemakshalve Jordanië, wordt aangekondigd. En heus niet alleen hier, want het komt op nog vele andere plaatsen voor. En van de stad staat dan in vers 32, het vuur zult gij tot spijze zijn. Die brandende mensen komen, dan wel die mensen komen met vuur. En het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands. Uwer zal niet gedacht worden, want ik, de Heere, heb het gesproken. Dat betekent gewoon dat het oordeel wat hier aangekondigd wordt, onvermijdelijk is. Dat is de strekking ook van, uwer zal niet gedacht worden. De Heer zal niet aan hen denken. Dat wil niet zeggen dat ze vergeten zullen worden. Dat wil zeggen dat er geen barmhartigheid is of wat dan ook. Er komt gewoon oordeel over dit volk. Bovendien lijkt het mij redelijk duidelijk dat de vroegere vijandschap van de Ammonieten tegen Israël net zo goed in onze dagen bestaat. Of weer als het ware aan de oppervlakte gekomen is. Nou weet ik wel dat Jordanië zich tegenwoordig redelijk vriendelijk gedraagt. Ik zei redelijk vriendelijk gedraagt voor zover vriendschap in die landen bestaat. Tegenover Israël. Maar daar moet ik aan toevoegen dat nog niet zo heel lang geleden men daar unaniem van mening was dat Israël vernietigd moest worden. En toch, dat was toch gewoon zo. En dat zelfs Jordanië tot ieders verbijstering in de tijd aan de kant van Saddam Hussein ging staan. Betekende in de praktijk niet zoveel, maar die kant koos men wel. En daarna, en kort daarna, was het ineens pijs en vrede, zal ik maar zeggen. Pijs en vrede is al wat overdreven, maar het is redelijk rustig daar. Maar daarvan moet ik opmerken dat Jordanië dat ook hard nodig heeft. Want Jordanië zelf is tamelijk zonder bron van inkomsten. Geen olie enzovoorts. Wel een woestijn enzovoorts. Jongens moeten toch ergens van leven. En waar het goed gaat met toerisme in Israël, heeft men uitgevonden dat Jordanië ook een Bijbelsland is. Dat klopt. Komt in Jordanië, land van de Bijbel hoor. Staat in alle folders bij het reisbureau. Jordanië, land van de Bijbel. Zeker wel. En dat is het natuurlijk ook. Het is dus gewoon het gebied aan de oostzijde van de Jordaan, maar het westelijk deel daarvan was inderdaad oorspronkelijk gewoon Israël, waar 2,5 stam van Israël officieel woonde. Toch? Het over Jordaan, zo heette dat. Jazeker wel. En daar maakt het land dankbaar gebruik van. Maar daarvoor moeten ze wel een vriendschappelijke betrekking onderhouden met Israël. En Israël zelf plukt er ook de vruchten van. Hè? Zodat als we naar Jordanië gaan, gaan we via Israël. En andersom eventueel. Daar plukken ze allebei de vruchten van. Maar zo diep zit het heus niet. Nou goed. In elk geval zegt de Bijbel dat het zo diep niet zit. En dat... die vijandschap van de kinderen Ammons inderdaad alsnog zal gewroken worden van de kant van de Heer. En vandaar dat er staat, uwer zal niet gedacht worden, want ik, de Heer, heb het gesproken. Dat ik er even uitgebreid op inga, is om vervolgens op te merken dat hier dan dus niet staat dat Ammon uitgeroeid zou worden. Sommigen lezen het zo. Die zeggen, kijk, het zal niet meer gedacht worden. Dan is het er dus niet meer. Dus eenmaal zal het hele volk voor straf uitgeroeid worden of zo. En dat is niet waar, omdat dat in strijd is met wat elders in de profeten staat. En dus betekent het gewoon wat erachter staat. Namelijk, want ik de Heer heb het gesproken. Dat wil zeggen, dat gaat wel degelijk zo door. En zoals voor Israël, voor Jeruzalem gold, dat deze profetie over de verwoesting van Jeruzalem meerdere malen zou plaatsvinden. De laatste keer pas in de dagen rond de wederkomst van Christus. En meer nauwkeurig, ogenblikkelijk voorafgaand aan, op de dag nauwkeurig denk ik zelfs. Hè? Nou, 2 dagen nauwkeurig dan vooruit. Voorafgaand aan de wederkomst van Christus, het eind van de 7e week. Zo denk ik dus ook dat dezezelfde profetie over de verwoesting van Amaan even zo vele malen zou moeten worden toegepast. En ik kan het makkelijk zeggen, want historisch klopt dat tot op heden. Want dit Amaan werd verwoest, of Rabba, in de dagen van de Babyloniërs. Het werd daarna verwoest of veroverd en vervolgens verwoest. Uiteindelijk in elk geval in de dagen van de Romeinen. Tegenwoordig bestaat het weer. En ondanks dat het steeds een andere naam is, heet het nou toch gewoon Ammon, Amaan. En datzelfde Amaan zal alsnog onder datzelfde oordeel vallen. Ik denk ook dat die uitspraken uit vers 27 over omgekeerd, 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 u weet nog hè, 3 maal ruïne, zoals sommige vertalingen dat ook geven. 3 maal verwoest worden. Dat de aanleiding is, de directe aanleiding is tot deze uitspraken over Amaan. Want dat die stad althans zou precies hetzelfde lot overkomen. En daar gaat het maar om. Het is wel aardig, leek mij in ieder geval, om te zien wat de schrift nog meer over deze landen zegt. Ik moet meteen zeggen, niet zo geweldig veel. Want hoe dan ook, profetieën met betrekking tot de eindtijd staan eigenlijk altijd in verband met Israël. Daar gaat het om. Want hoe dan ook, of dat koninkrijk komt of niet, dat van Christus bedoel ik. Of dat koninkrijk komt of niet, of anders gezegd, hoe dat koninkrijk ook komt, het komt via Israël. Daar hebben andere volkeren geen aandeel in. Ze worden erin betrokken, want ze zullen op een of andere wijze aan dezelfde koning, aan de Heer Jezus Christus, onderworpen worden. Maar ze spelen niet een vooraanstaande rol in het verhaal. En daarom vind je dat ook in de profetieën niet terug. Je vindt gedetailleerd over hoe het gaat met Israël. Je vindt niet gedetailleerd hoe het gaat met andere volken. Je vindt nog net verwijzingen daarnaar. En je kunt in ieder geval uit de profetieën vaststellen dat de dingen die Israël zullen overkomen, die zullen binnen de kortste keren ook meteen de buurvolken overkomen. Daarna wordt het allemaal veel breder, maar dat wordt in de Bijbel eigenlijk niet eens meer vermeld. Of nauwelijks. Maar profetieën over Ammon dan, vinden wij om te beginnen in Jesaja. Ik weet niet of ik echt een complete lijst heb. Ik kan best een vers over het hoofd gezien hebben. Maar we beginnen in ieder geval bij Jesaja. Die profetie is op zich duidelijk genoeg. Want in Jesaja 11, het eerste gedeelte, dat wil zeggen tot en met vers 9, is in ieder geval sprake van de komst van de Messias. Het staat er wat ingewikkeld, maar vooruit. Maar het gaat over de komst van de Messias, de zoon van David, om zo te zeggen. Het reisje immers uit de afgehouwen tronk van Izzy, want het is zo de kerstfeest, denk ik dan altijd. Maar vooruit. Ja, het duurt niet zo lang, mijn zuster. Maar daarna wordt gesproken over... Nou, zal ik het dus even langzaam doen dan. In vers 1, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Het is nou nog geen kerstfeest, dus nu kan ik het nog even rustig zeggen, zonder meteen problemen te krijgen. De tronk van Izzy is uiteraard gewoon het Davidische koningshuis, hè? Izzy was de vader van David, immers. De tronk werd afgehouden bij de dood van de Heer Jezus. En als er daarna een reisje voortkomt uit de afgehouden tronk van Izzy, is dat dus zijn opstanding. En nou niet meteen roepen, ik dacht dat het zijn geboorte was. Want dan zeg ik, ja, dat binnen de eerste eeuwen al van het christendom heeft men inderdaad alles wat maar van doen had met de opstanding van Christus weggeredeneerd en teruggeredeneerd naar zijn geboorte. En dat kon nogal makkelijk. Omdat, zeg ik altijd, alles wat van doen had met de geboorte van de Heer Jezus vooruitgreep op zijn opstanding en daar al een uitbeelding van was. De maagdelijke geboorte, daar maken mensen zich doen er moeilijk over of dat echt wel zo was, die maagdelijke geboorte. Hè? Ik moet u zeggen, dat is het punt niet. Het punt is of hij opstond uit de dood. Begrijp je me goed, ik geloof in die maagdelijke geboorte. Maar waar het om gaat, is dat het een uitbeelding is van zijn opstanding uit de dood. Het kan niet. Hoe zal dit zijn? Nou, liet de Heer zeggen via de engel, de Heilige Geest. Toch? En zo gebeurde het ook. En zo werd de Heer opgewekt uit de dood, enzovoorts. Maar goed, al die gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus spreken over zijn opstanding. En dus was het nogal makkelijk om alles wat over zijn opstanding spreekt terug te brengen tot zijn geboorte. Misschien heb ik het hier ook wel eens gezegd. Eigenaardig genoeg hebben wij een zogenaamde christelijke tijdrekening die geacht wordt gerekend te zijn vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is een tamelijk noodlottig misverstand, omdat voor zover ik weet, maar dat kan ik heel makkelijk bewijzen, men vanaf de opstanding van de Heer Jezus meteen gerekend heeft in jaren sinds zijn dood en opstanding. Oude kerkgeschiedenis vanaf de eerste eeuw is allemaal zo geschreven. Als een jaar genoemd moest worden, staat er bij het zoveelste jaar na zijn opstanding. Tot mijn verbijstering heb ik die fout nog geconstateerd in Engeland op Wario Hill, waar die steen ligt bij die boom die uit de staf van Jozef en Arimathea zijn voortgekomen. Er staat een jaartal op, maar het is een ander jaartal dan dat steeds in de boeken erover staat. En dat komt omdat het een jaartal is wat gerekend is vanaf de opstanding van Christus. En dus moet men het corrigeren naar een jaartal op onze kalender. Wordt nergens verklaard, men zegt gewoon, ja, het is niet in overeenstemming met elkaar. Maar degene die steen heeft laten plaatsen, iets meer dan 100 jaar geleden geloof ik, die was goed bij de les en rekende keurig vanaf de opstanding van Christus. En zo hoort het ook. Ja, het is altijd gebeurd pas later, omdat theologie meer nadruk ging leggen op de geboorte uit de maagd en Maria en al wat daarmee samenhangt. Toen heeft men de kalender alsnog aangepast en genummerd met terugwerkende kracht. Was althans de bedoeling, vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is ook inderdaad echt een misverstand. Want de christelijke era, om zo te zeggen, christelijk tijdperk, nieuwtestamentische bedeling, hoe het maar heet, mag, begon niet bij zijn geboorte, maar inderdaad bij zijn opstanding. En zo hoort het ook. En wij zouden niet dezelfde oude kerkelijke dan wel theologische fout maken en de teksten zoveel mogelijk lezen in verband met zijn geboorte. Daar gaat het niet over. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Dat is de opstanding van degene die gestorven was. Die heb je toch, hè? Nieuw leven uit de dood. Dat is het toch? Nou goed. Bovendien, in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus was deze tronk uiteraard helemaal niet afgehouden. Want we vinden nogal wat geslachtsregisters die via David leiden tot de Heer Jezus. Nou ja, minstens twee bedoel ik. Die tronk, die familiestamboom, of hoe je dat maar noemt, was helemaal niet afgehouden. Toch? Anders kun je toch die geslachtsboom niet hebben? Hij hield op bij de dood van de Heer Jezus. Toch? Maar toen kwam een reisje voort uit die afgehouden tronk. Dat was een opstanding uit de dood. geldt ook voor al die andere schriftplaatsen. Die spreken over dat reisje, of die scheut, of hoe die maar heet. Moet, genoemd, het juiste woord wil me nou maar niet binnenschieten. De spruit, die bedoel ik. Ja, dank je, zuster. Viermaal, de spruit. Uit David, enzovoorts. Precies hetzelfde, dat is een opstanding uit de dood. Daarna, na zijn opstanding, krijgen we eerst vers 2 en 3. Misschien ook vers 4. Maar het gaat me niet erom om het nou nauwkeurig te doen. In elk geval vers 2 en 3. En als u mij nauwkeurig vraagt, dan ben ik gerecht te zeggen ook de eerste helft van vers 4. Waarin gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. Als u zegt, nou dat zie ik er zo 1, 2, 3 niet in af. Dan zeg ik weer, nee dat klopt. Maar het gaat dus om verborgen dingen in het Oude Testament. Dus staat er een beetje cryptisch. Met grote nadruk op de geest. Geest des Heren. Geest des Heren. Ja, geest der wijsheid en des verstands. Geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. En als u een beetje de Nieuwtestamentische brieven kent, weet u dat dat termen zijn, juist en vooral in verband met de openbaring van de verborgenheid, welke bedekt was enzovoorts. En die nu geopenbaard is geworden. Kortom, gaat over de tegenwoordige positie van Christus, die ons geworden is wijsheid van God, en in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn enzovoorts. Die geest. Kortom, er wordt eigenlijk gesproken over het werk van de Geest Gods. Of anders, het werk van de Heer Jezus Christus, dit reisje, maar dan vanuit het onzienlijke. Dat wil zeggen in de onzienlijke wereld, in de geestelijke dingen. Daar gaat het om. Dat is de strekking van vers 2 en ook van vers 3, want daar blijft het ook geest, zijn rieken. Dat zijn geestelijke dingen. Geur, weet u nog? Lieflijke geur van Christus, zei Paulus, enzovoort, hè. Goden tot een welriekende reuk en dat soort dingen meer. Dat is allemaal onze bedoeling, geestelijke dingen. Je kan het niet zien, maar je kan het ruiken. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn en ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn en oren niet bestraffen. De Heer oordeelt namelijk überhaupt niet in onze dagen. Althans niet in de actieve toepassing van de term. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. Dat zijn wij dus, hè. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En bestraffen betekent opvoeden. Dat is wat hij ons doet. Ons opvoeden. Wanneer we zachtmoedig zijn. Gelovig namelijk. Een zacht gemoed. Het woord Gods ontvangen. Enzovoorts. En daarna en. Of de, er staat doch, maar ik lees hem hardnekkig als en. En hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. En dan ben je precies net zover als in Ezechiël 21. Want daar stond dat die onheilig goddeloos vorst inderdaad vernederd zou worden en in de praktijk gedood zou worden. Want die goddeloze is uiteindelijk, laten we maar zeggen, antichrist. Hè? Daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. En daar gaan de volgende versen dan dus over. Want gerechtigheid, niet genade, barmhartigheid, goede tierenheid, dat is het dan wel. Maar waar het dan eerst om gaat is gerechtigheid. Hij zal recht doen. Gerechtigheid zal de gordel zijn en lenden zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn en lenden zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En dat is een beschrijving van het koninkrijk. Begrijp je me goed? Niet noodzakelijk de 1000 jaar, maar gewoon het eeuwige koninkrijk van Christus. He? De wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok nederliggen, enzovoorts. En zo blijft het tot en met vers 9. De beschrijving van het eenmaal geopenbaarde koninkrijk van Christus. Je vindt hier dus een uiteenzetting eigenlijk van de hele Nieuwtestamentische geschiedenis. De opstanding van Christus, gemeentelijke bedeling, daarna de grote verdrukking en het oordeel over de volkeren in het einde van vers 4 en ook in vers 5. En daarna een beschrijving althans van het geopenbaarde koninkrijk. Want, vers 10, want het zal geschieden dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot benier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. De volken zullen uiteindelijk vragen. Uiteindelijk vragen naar de wortel van Isaï. En dat is dus gewoon de Messias. Die staan zal tot banier der volken. Dat is een uitbeelding van hoe hij zijn koninkrijk over die volken inderdaad zou. En dan ook zal vestigen. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer het een andere maal in zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië. Leuk hè, dat die voorop staat, Assyrië. Want overblijfsel van zijn volk wat komt uit Assyrië moet noodzakelijk zijn de 10 stammen van Israël. Die worden het eerste genoemd. Assyrië en van Egypte, dat zijn de Joden. Want die worden geacht bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 van onze jaartelling verstrooid te zijn. Maar in het bijzonder, voor zover één land specifiek genoemd wordt in de Bijbel, is dat dan Egypte. Uit Deuteronomium 28, de laatste verse. Want daar werd dat al aangekondigd. Ze kwamen uit Egypte, ze zouden teruggaan naar Egypte. En dus Assur en Egypte is respectievelijk 10 stammen uit de Assyrische ballingschap. En de Joden uit de tegenwoordige ballingschap dus eigenlijk. Want daar komt het op neer. En daarna nog wat dingen. Patros, Moreland, Elam, Shinear en van Hamat en van de eilanden der zee. Dat Patros, Moreland, Elam, Shinear, dat zijn de landen dan, laten we maar zeggen, helemaal rondom Israël enzovoorts. En van de eilanden der zee, dat weet u waar het is langzamerhand, hè? Eilanden in het westen, dat weet u toch. Zee betekent westen. Eilanden liggen altijd in de zee, dus vertalen met eilanden in de zee, dat is tamelijk onzinnig, omdat daarmee het woord zee compleet helemaal overbodig is. En dus zou je moeten vertalen met westen, zo hoort het ook. Eilanden in het westen. Nou goed, maar u weet dat die 10 stammen daar uiteindelijk in het algemeen terechtkwamen, in de loop van de geschiedenis. En daarmee is het verhaal dus weer rond, hè? Nou goed, en hij zal een banier oprichten onder de heidenen. In de praktijk gewoon, hij zal zijn koningen zijn macht vestigen. Als ergens een vlag geplant wordt, zal ik maar zeggen, een banier wil zeggen, hier regeer ik, dit is van mij. En dat zal de Heer doen. De Heere onze banier, heeft hij bij gelegenheid ook, hè. Hij zal een banier oprichten onder de heiden en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. De verstrooiden van en de verstrooiden van Juda vergaderen, let op de volgorde nog steeds. Israël en dan pas Juda. Net als in Jeremia 31 over het nieuwe verbond. Zal een verbond sluiten, een eeuwig verbond met Israël, huis van Israël en het huis van Juda. Altijd in die volgorde. En in de wederkomst van Christus gebeurt het echt net zo. Ik lees het tenminste zo. En hoewel de geschiedenis zelf, althans de profetie zelf, altijd wordt opgehangen aan, dat is een lelijk woord lijkt het wel haast, maar ik bedoel het heel goed, hè, wordt opgehangen aan Juda en aan het Joodse volk, lees ik toch dat het gaat om Israël. En ik denk dus dat de 10 stammen een veel vooraanstaande rol zullen spelen in de dagen van de wederkomst van Christus dan men gewoonlijk denkt. En dat komt gewoon omdat de geschiedenis en ook de tijdrekening steeds refereert aan Juda. De geschiedenis van het Joodse volk. Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem vluchten uit Jeruzalem door de woestijn naar Petra en vandaar weer terug. En dat soort dingen meer. Maar neem niet weg, of dat betekent niet noodzakelijk, dat dat de belangrijkste gebeurtenissen zijn. Ze geven een chronologisch schema al van de gebeurtenissen. Maar als het gaat over de zegeningen van de Messias, dan gaat het steeds over Israël in de eerste plaats. Als het apart genoemd wordt, is het gewoonlijk eerst Israël en daarna pas Juda. En ook in verband met de wederkomst van Christus dus hier. Maar goed. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Ephraim zal wegwerken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal Juda niet benijden en Juda zal Ephraim niet benijden. En wat anders heet Juda en Israël, heet hier Juda en Ephraim, dus gewoon hetzelfde. Zodat je hier ook uitdrukkelijk leest over die beide volken die weer één gemaakt zullen worden. En die zelfs elkaar zouden benijden. Ook dan. Aanvankelijk. Oorspronkelijk. Hè? Dat gaat wel over. Dat is wat hier staat. Maar het impliceert dat het er wel degelijk is. Nou goed. Dat wil zeggen, Juda en Ephraim zullen verenigd worden. De 2 en 10 stammen. En dan vers 14. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. Dan zitten ze nog steeds in de Gaza-strook dus. Dat is het westen. En dus de Palestijnen gewoon. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Dan kom je dus terecht bij Edom, Moab en Ammon. Van het zuiden af gerekend, hè? Edom en noordelijk ervan Moab, ongeveer ter hoogte van de Dode Zee, de oostzijde daarvan, en nog noordelijker Ammaan. Dat ligt daar ook inderdaad, hè? Kinderen Ammons, zullen hun gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, als het overblijfsel van Israël vergaderd wordt en zich daarna vestigen gaat in Kanaan, in de jaren na de 70ste week van Daniel dus, en dus na de verschijning van Israël op de, van de Heer op de Olijfberg aan Jeruzalem en zijn bekendmaking in de woestijn van Edom. Kortom, als men zich vanuit Edom dan gaat vestigen in het land, dan worden inderdaad eerst deze volkeren aan de Heer Jezus Christus onderworpen en dus geoordeeld. De Filistijnen, de Edomieten, de Moabieten en de Ammonieten. Al was het maar omdat die volkeren natuurlijk in belangrijke mate wonen in het land wat Israël toekomt of wat de Heer aan Israël beloofd heeft. En dus komen zij het eerst aan de beurt. En dus eerst eind van de 70ste week oordeel over Jeruzalem, maar daarna alsnog oordeel over Filistijnen, Edomieten, Moabieten en Ammonieten. En dus wordt hier in één adem worden deze volkeren genoemd. Waarbij dus oordeel over Ammon, maar ook Moab en Edom, genoemd wordt samen met oordeel wat inderdaad over Jeruzalem zal komen. Al wordt dat hier dan niet expliciet erbij vermeld. Maar zo zitten deze profetieën in elkaar. Daarna hebben we Moab in een profetie in Jeremia 9. Jeremia 9, ook maar in twee versen, het valt niet echt op, maar het staat er wel. Waar inderdaad opnieuw oordeel van Gods wegen wordt aangekondigd. Bedreiging des Heren heet het in mijn Bijbel boven vers 10. Maar dan komen we in vers 25. Waar staat, ziet de dagen komen, en dan weet u meteen dat het gaat over de eindtijd, toch? Moet je langzamerhand aan gewend zijn aan die uitdrukking. Zie de dagen komen, spreekt de Heere. Leuk hè, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat is Jeremia 31. Maar hier, zie de dagen komen, het zijn dus de dagen van de Messias. Dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen met degene die de vooruit hebben. Dat begrijp je dus niet in het Nederlands. Ik vind het leuk, omdat hieruit blijkt dat de Statenvertalers het ook in de gauwigheid niet begrepen hebben. U weet, ze hadden haast het met de vertaling. Ze hebben het in de gauwigheid kennelijk ook niet begrepen, als ik het zo lees. En toch, betekenis is achteraf niet zo moeilijk. Namelijk, het zijn besnedenen, maar naar het vlees. En daarom zijn ze niet besneden. Naar het hart. U weet toch dat, wat er staat ook in het Oude Testament, tot Israël gezegd, besnijd dan de vooruit uw harten, enzovoorts. Terminologie die later in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, als zelfs gezegd wordt, ja, ook al is men besneden, voor de Heer ben je onbesneden als je ongelovig bent. En andersom, voor de Heer ben je besneden als je gelovig bent, ook al ben je onbesneden. En daar gaat het hier om. Want deze volkeren, ook in onze dagen, Edom, Moab en Ammon en Juda, vers 26. Die volkeren zijn inderdaad in het algemeen besneden. Per slot. Behalve Juda zijn die andere volken uiteraard in onze dagen Mohammedaanse volkeren. Maar die kennen ook de besnedenis. Ze zijn ook besneden per definitie. Maar de Heer zegt, de dagen komen dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen die toch de vooruit hebben. Over wie? Over Egypte. En let op het rijtje. De volgende vraag wordt bijna vanzelfsprekend, wie hoort er niet in het rijtje thuis? Maar daarna zeggen we, nee, het hoort wel in het rijtje thuis. Hè? Egypte, Juda, Edom, Ammon en Moab. Want wat voor Israël geldt, of wat voor Juda gold, En geld. Geld voor die andere volken ook. Ze mogen dan besneden zijn. Maar naar Gods normen zijn ze niet besneden. Omdat het hart niet besneden is. Dat zegt hetzelfde vers ook. Namelijk over Egypte, over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab. En over allen die aan de hoeken afgekort zijn. Dat schijnt te betekenen. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het schijnt te betekenen dat het haar aan de zijkant van het hoofd geschoren is. Ik dacht dat heette koek kalvijn, want zo heb ik dat vroeger geweten. Maar het schijnt een heidense gewoonte zijn, volgens de oude commentaren en kanttekeningen van de Statenvertaling. Vreemd, hè? En in onze dagen heette dat koek kalvijn. De zijkant van het hoofd zo helemaal elkaar geschoren. Laat maar zitten. Terwijl men in die kringen juist leert dat een heidense gewoonte is. Ik persoonlijk denk, maar goed, ik zal het heel netjes proberen te zeggen. Ik denk dat de uitdrukking die aan de hoeken afgekort zijn, gewoon betekent die besneden zijn. En dat het met de haar op het hoofd helemaal niks van doen heeft. Dat het gewoon betekent dat de vooruit is weggenomen. En dus afgekort. Dat is wat het is. En waarom men op die gedachte niet komt, weet ik ook niet. Maar zo lees ik hem gewoon twee keer hetzelfde. Over allen die besneden zijn, maar niet werkelijk eigenlijk. Kortom, allen die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen. Want al de heidenen hebben de voorhuid. En dan staat er, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten. Ja, ik zou voor maar gewoon weer lezen. En, dat staat er namelijk ook gewoon hoor in het Hebreeuws. En... Dat wil zeggen, al de heidenen inclusief, al de heidenen en het ganse huis Israëls, heeft of hebben de voorhuid des harten, want die is niet besneden. Ze hebben een bedekt hart, een hart met een bedekking erover, is het idee. En die bedekking zou moeten worden weggenomen. En daarom worden ze hier in hetzelfde rijtje geplaatst, al de heidenen, maar inclusief Israël. En daarom zou de Heer bezoeking over hem brengen. Ze worden dus allemaal in één adem genoemd als bij elkaar horend. Het is ook inderdaad allemaal familie. Moab en Ammon, dat weet u, stamt van Lot. Edom stamt, dat is Esau dus, hè, het broedervolk feitelijk. En Egypte wordt in de Bijbel beschouwd als de moeder van het geheel. In ieder geval de moeder van Israël. Omdat Israël geacht wordt uit Egypte als moeder geboren te zijn. Dus leg ik verder niet uit. Nou goed. Daarna krijgen we Jeremia 15. Jeremia 15. Nou. We hebben staan vers 21, maar dat klopt dus niet. Dus ik heb een verkeerde notitie gemaakt. En dus schuif ik hem gewoon terzijde, want dan schiet ik niks meer op. Dan moet ik gaan zoeken. Maar het was net zo'n profetie over het oordeel over Moab. Zie hem zo gauw niet staan, dus gaan we gauw verder dan naar Jeremia 27. Had je hem? Oh, dat zou best kunnen. Met mijn kromme vingers heb ik natuurlijk verkeerde toets aangeslagen. 25, dacht je? Vers 21. Dat is hem, ja. In een opsomming van buurvolken van Israël. De beker van des Heeren toorn aan alle volken toegediend. Staat boven vers 15 in mijn Bijbel. En daar vind je ze dus inderdaad. Namelijk, in ieder geval... Der Filistijnenland, halverwege vers 20, de Filistijnen, en dus de steden der Filistijnen, in vers 21, Edom en Moab en Ammon. En dat is het oosten dus min of meer, en dan vers 22 ook de gebieden ten noorden van Israël. En daarna de wat wijdere omgeving. Maar men zal delen in datzelfde lot, is het idee. En daarna dus hoofdstuk 27... Wat inderdaad gaat natuurlijk in de dagen van Jeremia over de aanstaande ondergang van Jeruzalem, net als in Ezechiël. En dan zegt de Heer tot Jeremia in vers 2. Maak uw banden en jukken en doe die aan uw hals en zend ze tot de koning van Edom en tot de koning van Moab en tot de koning der kinderen Ammons en tot de koning van Tyrus en tot de koning van Sidon door de hand der boden die te Jeruzalem tot Zedekia de koning van Juda komen enzovoorts. En dan moet hij zeggen in vers 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zo zult gij tot uw Heere zeggen, ik heb gemaakt de aarde, de mens en het vee die op de aardbodem zijn, door mijn grote kracht, geschapen dus toch, hè? En door mijn uitgestrekte arm, en ik geef ze aan welke het recht is in mijn ogen, want God heeft recht om ermee te doen wat hij wil, het is zijn schepping. En nu, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar. Daar heb je het dus. En hoewel de uiteindelijke verwoesting, verovering van Rabba, door de Babyloniërs in de Bijbel niet beschreven wordt, wordt het hier dus heel expliciet aangekondigd. Ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht. Zelfs ook het gedierte des velds heb ik hem gegeven om hem te dienen en zo verder. En waar dat vervuld wordt in de dagen van Nebukadnezar en waar het wat Jeruzalem betreft vervuld zal worden, opnieuw, in laatste instantie aan het eind van de 70ste week van Daniel, geldt hetzelfde dus voor dezezelfde volkeren rondom Jeruzalem, lijkt mij een duidelijke zaak. In dat verband is de meest interessante vermoedelijk die van Jeremia 49... waar wij profetieën vinden over diverse volkeren, in de voorgaande hoofdstukken ook al, allemaal wat uitgebreider. En Ammon komt aan de beurt in Jeremia 49, vers 1 tot 6. Nou goed, vers 2 dan. Daarom ziet de dagen komen, daar heb je hem weer, de dagen komen, spreekt de Heere dat ik over Rabba, daar heb je hem. Rabba, der kinderen Ammons, een krijgsgeschrei zal doen horen en zij zal tot een woeste hoop, ruïne, omgekeerd, weet u wel. Zij zal tot een woeste hoop worden en haar onderhorige plaatsen, andere steden dus, zullen met vuur aangestoken worden en Israël zal erven degene die hem geërfd hadden, zegt de Heere. En daarmee gaat het dus uiteindelijk om de dagen van de wederkomst van Christus, waarin dit land alsnog zal onderworpen worden aan Israël en daarmee aan de koning, de Messias van Israël. Huil, o Hesbon, want Ai is verstoord. Hesbon is een van de steden van nog steeds in Jordanië. Krijt gij, dochter van Rabba, God zakken aan, drijft misbare loopt uit bij de tuinen, want Malcham, Malcham betekent zoveel als hun koning, Melch, hun koning. Maar Malcham schijnt te zijn geweest een god der Ammonieten en Moabieten. En de naam van hun veronderstelde god wordt genoemd ter aanduiding van het hele volk. Dat is altijd de Bijbelse gedachte. Hè? Want Malcham zal wandelen, zal wandelen in de gevangenis, zijn priesteren en zijn vorsten tezamen. Zodat u ziet dat het wel degelijk niet alleen een politieke, maar ook wel degelijk een godsdienstige aangelegenheid betreft. Vandaar priester en vorsten. Ze wordt genoemd een afkerige dochter. Op dezelfde wijze als ook over Israël gesproken wordt. Een hoofdstuk verder. En naam, ik bedoel in Ezechiël dan. Ezechiël 22. Dan vers 5. Zie, ik zal vrezen over u brengen, spreekt de Heere. De Heere der Heerscharen. Van allen die rondom u zijn en gij die er zult. En ieder voor zich heen uitgedreven worden. En niemand zal de omdolende vergaderen. En dan vers 6. Maar daarna, dus toch, maar daarna zal ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, steden zullen verstrooid worden, zullen verwoest worden, het volk als zodanig zal verstrooid worden, maar daarna zou dat volk wel degelijk verzameld worden. Het overblijfsel dus der kinderen Ammons. Een gelovig overblijfsel moet het dan noodzakelijkerwijze zijn, dat wel degelijk het koninkrijk zou binnengaan en een positie zou innemen, in elk geval al in de 1000 jaren. Daar gaat het maar om. Het volk als zodanig blijft dus wel degelijk bestaan. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Daarna kom ik even terecht in Ezechiël 25. Dat is een soort aanvulling op Ezechiël 21, dus waar we waren. Of waar we vandaan komen, zo je wilt. Daar worden dus die wat cryptische woorden, wat onduidelijke woorden uit de hoofdstuk 21 duidelijker verklaard, lijkt mij. Als er staat in Ezechiël 25 vers 1, des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de kinderen Ammons en profeteer tegen dezelfde en zeg tot de kinderen Ammons: Hoor des Heren, Heren woord. Alzo zegt de Heren, Heren, omdat gij gezegd hebt, Heja. Wat dat met schaatsen te maken heeft. Ben ik inmiddels vergeten. Ik weet, zulke dingen kan ik niet voorlezen, nee. Over mijn heiligdom, als het ontheiligd werd. Ze hebben gewoon gejuicht over de ontheiliging van de tempel dus. Hè? En over het land Israëls, als het verwoest werd. En over het huis van Juda. Dat zijn twee dingen dus. Hè? Het huis van Juda, als zij in gevangenis gingen. Daarom, ziet, ik zal u aan die van het oosten. Dat zijn dus de Babyloniërs. Waar de wijzen ook vandaan kwamen, weet je wel, oosten. Ik zal u aan die van het oosten overgeven tot bezitting, dat zij hun burgen, dan wel burchten, in u zetten en hun woningen in u stellen. Die zullen uw vruchten eten en die zullen uw melk drinken. Met andere woorden, de Babyloniërs zouden inderdaad het land van Ammon veroveren en zich in Ammon vestigen. Dat is dus inderdaad wat gebeurd is. En ik zal Rabba, Amman, Philadelphia, ik zal Rabba tot een kemelstal maken en de kinderen in Ammons tot een schaapskooi. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Want alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij met de hand geklapt en met de voet gestampt hebt en van harte verblijd zijt geweest in al uw plundering over het land Israëls. Kortom, ze hebben geapplaudiseerd, laten we het zo zeggen. Daarom, ziet, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u de heidenen ten buit geven en zal u uit de volken uitroeien en u uit de landen verdoen. Ik zal u verdelgen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Maar ik voeg er meteen aan toe dat het dus niet het laatste woord is, maar dat er een herstel zou zijn en dat ook waar deze woorden in de toekomst vervuld zullen worden, ik denk precies op dezelfde wijze, dat er ook dan een herstel zal zijn, zoals we straks in Jeremia 49 vers 6 gelezen hebben. Daarna ga ik toch naar Daniël 11, want dan kom ik zeker terecht in de dagen van de 70ste week van Daniël en wat ermee samenhangt. Want daar wordt in één adem genoemd in vers 41 van Daniël 11... Edom, Moab en de eerstelingen, de kinderen Ammons. En Edom, het is allemaal over de Jordaan dus, hè, oostelijk van de Jordaan. Maar Edom in het zuiden en dan Moab, daar, noordelijk daarvan. En de eerstelingen, de kinderen Ammons, dat wil zeggen begin van Ammon. Dat is precies waar Amman ook ligt. Hè. Ze worden hier in één adem genoemd en van hen staat, doch deze zullen zijn hand ontkomen. Het is wel moeilijk om dat zo aan te halen in het voorbijgaan, maar ik neem aan dat de meesten van u redelijk vertrouwd zijn met dit hoofdstuk. Misschien zeg ik dat ten onrechte, maar daar ga ik nu voor het gemak maar even vanuit. Dat u redelijk vertrouwd bent met het hoofdstuk. Want dan weet u dat inderdaad hier gesproken wordt over gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. In de dagen van de grote verdrukking, enzovoorts. In de dagen van een koning die zal doen naar zijn welgevallen, vers 36, enzovoorts. De dagen dus van de antichrist en het beest, om zo te zeggen. Of anders gezegd, de dagen van die twee beesten uit Openbaring 13, enzovoorts. Waarbij inderdaad een wereldrijk opgericht zal worden, merkwaardigerwijze met Babel. Een hersteld Babel natuurlijk, maar met Babel als hoofdstad, al staat het er in dit hoofdstuk uiteraard niet bij. En als we dan verder lezen, dan wordt het misschien iets chaotisch, omdat het dan ineens gaat over koning van het zuiden en koning van het noorden. En daarna doet hij dit en hij doet dat. En als je niet oppast, weet je niet meer wie hij is. Dan raak je de draad kwijt. En vraag dan niets van mij om dat nu weer een keer uit te leggen. Want nou doe ik dat gewoon niet. Maar het idee is dat er iemand uit het noorden zou komen. En dan los ik dat altijd heel makkelijk op. Eerst neem ik de atlas, de kaart. En ik ga van Jeruzalem recht naar het noorden. En dan kom ik keurig in Moskou uit. Probeer het maar. Neem anders een globe, dat is makkelijker. Kun je zo in één keer zien. Recht ten noorden. Dat is niet een heel goed argument. Het betere argument haal ik uit Ezechiël. 38 en 39, maar daar komen we nog natuurlijk een keer. En daar gaat het inderdaad over Oost-Europese volkeren, waarbij de naam van Rusland zelfs expliciet genoemd wordt. En ze worden geacht uit het noorden te komen. Staat er ook allemaal bij. Die van het noorden staat er allemaal bij. En die volkeren zullen militaire actie ondernemen via de Middellandse Zee. Kennelijk, want dat blijkt uit de beschrijving. En zullen inderdaad de Joodse staat veroveren en Jeruzalem verwoesten. En zodra dat gebeurd is, dan hebben we het aanroepen van de naam des Heeren en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, en daarmee dan ook de ondergang van deze Oost-Europese volkeren. Russen, dat is niet helemaal de goede term, maar dat hoort er ook bij. In elk geval, als u mij vraagt, gaat het daarover hier in dit schriftgedeelte? Want de gedachte is dat de koning van het noorden, vers 40, halverwege vers 40. De koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenen en met ruiteren en met vele schepen. Vandaar Middellandse Zee. En hij zal in de landen komen. En hij zal ze overstromen en doortrekken. Ik denk dus dat we gewoon zo'n populair gezegd, en daarmee wat onjuist, een Russische vloot vanuit de Zwarte Zee via de Bosporus, Middellandse Zee enzovoort, en vanuit de Middellandse Zee een landing uitvoert aan de oostzijde van de Middellandse Zee, in die landen die daar liggen. Dat wil zeggen, de Joodse staat, de staat Israël, maar net zo goed ook Libanon, Syrië in het noorden en aan de zuidkant Egypte. Ja, omdat ik dat allemaal nu wil bewijzen, dat heeft niet zoveel zin. Dat doe ik dan wel als we Daniel 11 echt bespreken, of eventueel Ezechiël 38 of 39 of zo. Dus nu maar niet. Uit het noorden zal aanstormen. En dan staat er, vers 41, en hij, die koning van het noorden nog steeds, hij zal komen in het land des Sieraads, algemeen geaccepteerd als een Bijbelse aanduiding van het land Canaan. En vele landen, staat er dan, vele landen zullen ter nedergeworpen worden. Dat wil zeggen omgekeerd, geruïneerd worden, of hoe dat maar heten mag. Veroverd worden in elk geval door deze Oost-Europese legers. Mag dan zo zijn dat het communisme zijn beste tijd gehad heeft in Oost-Europa. Het neemt niet weg dat die Oost-Europese landen als gevolg daarvan en nog enige andere dingen volkomen failliet zijn. En ja, wat moet je daaraan doen? He? Als je de kost niet meer kunt verdienen, wat moet je dan doen? Dan ga je op rooftocht, zo is het altijd geweest. Dan heb ik eens nagevraagd bij een oostelijke buurman. Nou goed, laat me zitten. Dit is nog iets. Ja, de malaise. Daar zitten ze nu. Heel goed. Weet u het nog, zuster? Ja, goed. Laat me zitten. Maar zo gaat dat. En ik persoonlijk verwacht dat die Oost-Europese landen dat inderdaad alsnog zullen gaan doen. Want productiemiddelen hebben ze kennelijk nauwelijks. Maar wat ze wel hebben, je kan ook heel productief gemaakt worden. Wapens. En dan ga je dus op rooftocht. En het oude ideaal van Oost-Europese landen is nog altijd geweest vaste voet aan de grond te krijgen in het Midden-Oosten. Met zijn grote rijkdom. Olie. Dan kun je de wereld mee onder controle krijgen. De Arabieren zijn onderling te verdeeld om dat geregeld te krijgen. Anders was hen dat al lang gelukt. Ja, dat is zo. Je mag het niet zeggen, maar... Nee, ik zal het niet zeggen ook. Arabische volkeren worden het zo nooit eens. Dat is nou eenmaal zo. Dat begrip bestaat daar namelijk eigenlijk niet. Komt in het vocabulaire niet voor. En daarom lukt dat niet. En daar mag je heel blij mee wezen hier in het Westen tot op heden. Nou goed. Maar de Russen hebben het altijd geprobeerd. Vandaar dat ze ook de Joodse staat meteen erkend hebben in 1948. Want ze dachten, als wij de Joodse staat herkennen, hebben we daar een vriendje zitten. En hebben een opstapplaats naar die, naar het Midden-Oosten toe enzovoorts. Aan de westzijde daarvan. En aan de oostzijde van dat oliegebied hebben ze het al, dat proberen ze al meer dan 100 jaar via Afghanistan. Het is nou ongeveer zo'n 100 jaar geleden dat ze daar de inval pleegden enzovoorts. Dat zijn we allemaal vergeten, maar dat is gewoon zo. Dat is de oostelijke route om vanaf de oostzijde die landen daar in het zogeheten Midden-Oosten in de greep te krijgen. Dus dat is nog wel allemaal niet gelukt. Maar nou goed, tegen de tijd dat ze niets meer te verliezen hebben, die tijd is langzamerhand aangebroken, verwacht ik dat het zo zal gaan. In elk geval, de Bijbel zegt dat het die volkeren zijn die Israël, de staat Israël, onder de voet zullen lopen. Plat zullen walsen met tanks. Want bijna net zo plat als ik het nu zeg, staat het in Joël, hoofdstuk 2. Hier staat het wat algemener. En ze zullen komen in het land des sieraads. En vele landen zullen te nederworpen geworden. Vers 41. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Merkwaardigerwijs. Dat wil zeggen, deze Russische legers komen vanaf de... Het staat hier allemaal niet bij. Maar het staat wel in Joël. Ze komen vanuit het westen, Middellandse Zee. Strekken naar het oosten, tot aan de Dode Zee. En daarmee heel het Jordaandal. En verder komen ze niet. En waarom niet? Omdat ter gelegenheid van de verovering en verwoesting van Jeruzalem het overblijfsel uit Jeruzalem de naam des Heren aanroept, die dan verschijnt. En dat betekent dat vanaf dat tijdstip er sowieso geen leven in Israël meer over is. En voor zover daar buitenlanders waren, zou ik maar zeggen. Voor zover er buitenlanders waren, zullen ook zij gedood worden. Omkomen. En zelfs al het gedierte des velds en wat er maar wezen mag, zal in heel het land geen leven meer zijn. Dat betekent meteen het einde aan deze, laten we maar zeggen, strooptocht van deze Oost-Europese volkeren. Bovendien staat erbij dat de Heer bij die gelegenheid ook een vuur zal zenden in Magog en in het land van Ras. Kortom, in die Oost-Europese landen zelf. Hoe dat gebeurt weet ik ook niet, maar het betekent de ondergang van die landen definitief. En daardoor ontkomen, naar de mens gesproken, hoewel ik het natuurlijk toch uit de schrift haal, maar naar de mens gesproken, daardoor ontkomen Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Dat ligt voorbij de Jordaan, en dus voorbij Jeruzalem, naar het oosten. Zover komen die legers niet. Maar het punt is dan vervolgens, lees even vers 42 nog, daar staat het Egypte ook niet zal ontkomen. Egypte niet, maar Moab, of Edom, Moab en de eerstelingen, de kinderen Ammons wel. Hieruit blijkt dat diezelfde inval ook gedaan wordt in Egypte. En dus in Noord-Afrika. Nou goed. Uit strategische overwegingen vanzelfsprekend, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het vervolg op het verhaal, en dat zeg ik nu gewoon ook maar even zo uit het hoofd. Het vervolg op het verhaal is dat inderdaad het gelovige overblijfsel van Israël naar het zuiden vlucht en naar Edom, naar Petra dus, enzovoorts, en daar zich verzamelt. En van daaruit terugkeert naar Israël in het algemeen, naar het land, naar Canaan en naar Jeruzalem in het bijzonder om dat te reinigen. En Jeruzalem te herbouwen, Ezechiël 39, waar het allemaal als vervolg erop staat, enzovoorts. Maar dat betekent dat onderweg vanuit Petra inderdaad eerst de daar nog aanwezige vijanden, die niet door de Russen verslagen zijn, zal ik maar zeggen, overwonnen moeten worden, namelijk Edom, de Edomieten, de Moabieten, althans degenen die in die landstreken wonen, en daarna de eerstelingen der Ammonieten. Dat wil zeggen het gebied ten noorden van Moab en dus oostelijk van de Jordaan en noordelijk van de Dode Zee. Daar waar Ammaan ligt. Maar u en ik hebben wel eens gehoord langzamerhand dat dat precies de route is van de King's Highway, zoals het in het Engels heet. En zoals daar ook keurig op de wegwijzer staat aangegeven, ontleend aan Numeri. Het boek Numeri, toch? Nou, ik dacht het. De Koninklijke Weg. De weg vanuit de woestijn, dwars door Edom, Moab en Ammon en dan zo naar Jeruzalem. De route die Israël in het verleden had zullen gaan, maar het werd door de Edomieten verhinderd. Toen zei de heer, nou ga er dan maar omheen. En dat hebben ze ook gedaan. Los dan van de typologische betekenis. Maar er wordt aangekondigd dat men in de toekomst alsnog echt de koninklijke weg zal gaan. En waarom het de koninklijke weg heet, al zoveel duizenden jaren, al een jaartje of 3.500 minstens dus. Het is omdat eenmaal de echte koning aan de spits van zijn volk zal optrekken. En als hij dat doet of gedaan heeft, lezen wij in Jesaja: wie is er die van Edom komt? Met bloed besprenkelde bloed, rood, Edom, rood. Maar wie is er die van Edom komt? Ja, het is dichterlijk eigenlijk, hè? Het zit vol met woordspelingen. Nou goed. Maar wie is er die van Edom komt met bloed, dam? Besprenkelde klederen van, en die komt van Bozra. En Bozra is nou eenmaal Petra. Dat wil men algemeen niet zozeer zien. Maar nadat ik er geweest was, had ik er geen enkele twijfel meer over. Het is volstrekt hetzelfde, je kunt het precies aanwijzen. Petra is de oude naam voor die berg die daar ligt. Hè? En dal daaronder, waar men tegenwoordig Petra aanwijst, dat is het oude Bozra. Het is niet hetzelfde. Hoeveel verschil was het ook alweer? Hoeveel meter hoog was het? Ad, weet jij nog? Je bent erop geweest. Het was een klim, jongen. Ik ben er één keer op geweest. Ik denk, nou, dat doe ik nooit meer. Maar ik was heel blij dat ik het wel gedaan heb, ja, in de tijd. Schitterend. Ja, goede herinneringen. Maar dat even terzijde. Maar de profetie zegt, wie is Jesaja 63, hè? Wie is er die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen en dan blijkt dat er sprake was van het treden van de wijnpers enzovoort. Het is een beeld van oordeel. En wie dat is die daar van Edom komt, is duidelijk genoeg. Dat is in de eerste plaats de heer zelf en wellicht in de tweede plaats het gelovig overblijfsel van Israël. En daar heb je dat dus. De oordelen over de volkeren op aarde beginnen bij Edom, de oudere broer van Jacob en dus van Israël. Logischerwijze, op aarde is dat de eerstgeborene, de aardse maatstaven, dus die komt eerst. Edom en daarna die andere tak van de familie, die van Lot. Want Lot stamde, was de zoon van de oudere broer van Abraham. En dus naar aardse maatstaven ook de eerstgeborene. Die geschiedenis kent u toch? Abraham en Lot samen in Canaan, toen moesten ze een stuk verdelen. En wie mocht er het eerst kiezen? Lot. Waarom? Omdat hij misschien niet de oudste was, hoewel dat best nog zou kunnen. Het zou wel kunnen. Maar omdat hij oudere rechten had, hij was van die beide de eerstgeborene als zoon van de oudere broer van Abraham. Dus het verhaal. En dus eerst Edom en dan oordeel over Moab en Ammon. En dat wordt hier beschreven. De aardigheid is dat hier in Daniël 11 dus staat, die drie volkeren die ontsnappen aan die Russische legers. Ja, maar goed, het ging ook niet verder om die Russische legers, het ging om Israël. En die Russische legers die brengen Gods oordeel inderdaad over Israël als zodanig, of meer specifiek het Joodse volk dan wel de Joodse staat. En als dat gebeurd is, zet God meteen een streep, einde van het verhaal, weg met die volkeren, afgelopen. Nu gaat het anders, vanaf dat moment gebeurt het door de Heer en zijn volk zelf. Zo hoort het ook, lijkt mij, het lijkt me volkomen logisch. En dus Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Als je dit vergelijkt met wat we net gelezen hebben in Ezechiël 25, is het ook duidelijk dat die Ammonieten natuurlijk in hun handen gewreven hebben. Die Russen hebben wel Jeruzalem veroverd, waarvoor vriendelijk dank. En verwoest, hè? Zijn ze blij om en zij zelf ontsnappen aan die lui. Dat is mooi geregeld. Op wonderbaarlijke wijze ontsnappen zij aan die Russische legers die om een of andere bovennatuurlijke oorzaak kennelijk ineens hun kracht kwijt zijn en het leven verliezen enzovoort. En ik weet wel wat welke verklaring daarvoor is. Dat is een heel mooie verklaring voor. Hè? Dat heeft de Maitreya geregeld, zuster. Ja, natuurlijk. De antichrist. Die zou toch wonderen en tekenen doen enzovoorts. Nou goed. Ja, dat is ook de verklaring voor de opname van de gemeente. We zijn die lui weg. Wie heeft dat gedaan? De antichrist. Ja, die noemen ze niet zo, hè. De Christus zullen ze hem noemen. Maar vooruit. Hè? Maar dat is de verklaring. Dus ze zijn heel blij. Dat is mooi geregeld. De Iman Mahdi, of hoe die maar heten mag. Naar Mohammedaanse normen. Want die geven hem die naam. Heeft dat mooi voor ze geregeld. Enzovoorts. En dan zegt de profetie. Nee, zo zit het niet. En juist daarom. Vanwege die blijdschap en dat gejuich, daarom zal jullie precies hetzelfde overkomen en binnen afzienbare tijd. Waarna uiteraard ook dat volk, althans het gelovig overblijfsel eruit, alsnog hersteld zal worden. Want zo gaat het uiteindelijk met alle volken, vanzelfsprekend. Nou goed, daar zeg ik dan verder ook maar niks meer over. En al, nu we toch zover zijn, kan ik net zo goed die andere twee profetieën ook nog noemen. Dan hebben we ze gehad. Dat is een paar bladzijden verder. Amos. Hoofdstuk 1. Gelijksoortige profetieën als ook elders. Er worden weer die buurvolkeren op rij genoemd. Amos hoofdstuk 1, nou, ik snij hem er maar even uit, hè. Vers 11. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen van Edom en om 4, en 3 of 4 ga ik nou niet over spreken, zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd en zijn barmhartigheden verdorven, en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Edom uiteraard, wat zo begint vanzelf. En nu heet het Teman. Maar Teman is de naam die gegeven wordt aan de streek waarin Petra ligt. Teman, het gebergte van Teman. Dus het blijft gewoon Petra. En daarna, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Maar Bosra is Petra in de praktijk. Dus inderdaad, eerst Edom en daarna in vers 13, de volgende dus. Hè, gaan we naar het noorden in de richting van Jeruzalem langs de Koninklijke Weg. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen der kinderen Ammons en om 4. Zal ik dat niet afwenden, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden om hun landpalen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba. Dat zal haar paleizen verteren met een gejuich ten dagen des strijds, met een onweder ten dagen des wervelvinds, enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal. En iets dergelijks heeft zich afgespeeld in de dagen van Nebukadnezar. Maar het zal duidelijk zijn dat deze profetieën een uiteindelijke vervulling hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. Daarna heb ik alleen nog voor u Zefanja, stuk 2. En ik dacht dat het nog redelijk compleet was. Zefanja 2, bedreiging tegen verschillende volken. En Zefanja kan al helemaal niet missen, omdat dat het Bijbelboek is dat uitgebreid de term Dag des Heren bespreekt en toelicht. Zelfs, ik meen dat ik er 7 synoniemen voor gevonden heb in ditzelfde Bijbelboek. En de Dag des Heren, dat weet u, dat is bij de wederkomst van Christus. Kijk maar in vers 15 van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende, de stem van de dag des Heren. De held zal daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en der verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Bij nader inzien zijn het er meer dan 7. Dat gaan we even vertellen. Moet duidelijk genoeg zijn. En daarna worden enige van die termen herhaald. In elk geval in 2 vers 1. eer het besluit baren, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over uw lieden nog niet komt, wel, terwijl hij nog niet komt, vers 1, doorzoek uzelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Kortom, het is een oproep om tot geloof te komen eigenlijk, zolang het nog kan. Zolang die dag des toorns nog niet is aangebroken. En Openbaring 6 laat er geen twijfel over bestaan dat die dag des toorns begint. Ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En die komt dan over alle volken. De dag der wraken onze God, zo heet het trouwens ook nog. Of de dag der benauwdheid. En dan vers 3 van hoofdstuk 2. Zoek de Heeren, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, en dus eigenlijk geloof, en daar komt het op neer. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. In de zin van, misschien zult gij daaraan ontsnappen, ontkomen. Want Gaza zal verlaten worden, of wezen, daarbij dus bij de Palestijnen terecht, hè? En Ascalon zal ter verwoesting wezen, Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworpen worden. Allemaal steden, de Palestijnen, de Filistijnen, ook in onze dagen, allemaal in de Gazastrook. Wee de inwoneren van de landstreek der zee, de volken van Geretim, dat is nog steeds precies hetzelfde gebied, van de Pleti en de Kreti, Palestijnen en de Geretim, voluit. Maar vooruit. Het woord des Heren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. Alsjeblieft. En dan denk ik wel, stel nou dat de Filistijnen, de Palestijnen, toch heel Kanaan in bezit krijgen. Wel, dan is in ieder geval deze, dat gebeurt niet, maar dan is in ieder geval deze profetie op hen van toepassing. En gaan ze dus alsnog naar de Filistijnen. Ja. Ja. De landstreek der zee, vers 6, de Gaza-strook, de landstreek der zee, zal wezen tot hutten en uitgegraven putten der herders. Kortom, die steden zullen allemaal verwoest worden. Vers 7, de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda. Gelovig overblijfsel. Dat is dan dus pas na de 70ste week, hè? Wanneer dat oordeel over die Gaza-strook zal geweest zijn, als u het mij vraagt, nog door de Russen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik denk het wel. Het is immers nog west van het Jordaandal. Maar die landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda. Dat zij daarin weiden. Des avonds zullen zij in de huizen van Ascalon legeren als de Heer hun lieder God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Met andere woorden, dat overblijfsel zal dan juist dat land van de Palestijnen in bezit nemen. En de Palestijnse steden zullen verwoest worden. Nou, en dan vers 8. Ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons waarmee zij mijn volk beschimpt hebben. Hetzelfde verhaal als in al die voorgaande profetieën. En hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Daarom, zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra. Ook een aardige wijze van formuleren. Want u weet toch hoe dat was met Lot? Die moest vluchten vanwege de verwoesting van Sodom en Gomorra. Die raakte de hele familie kwijt op twee dochters na. Vanwege de verwoesting van Sodom en Gomorra. Nou, uit die dochters werden geboren vervolgens Moab en Ammon. En hier staat dat Moab en Ammon geoordeeld zullen worden, net als Sodom en Gomorra. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar niettemin staat er zo wel. Hè? Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra. Een netelheide, wat het ook wezen mogen, en een zoutgroeve en een verwoesting tot in eeuwigheid. De overigen mijns volks, daar hebben ze dus, het overblijfsel.